Gemeente, wij openen Gods heilige en onfeilbaar woord. En dat doen wij vanmorgen uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 2, en daarvan de eerste 7 versen. Dus Openbaring 2, vers 1 tot en met 7. Het is de eerste brief die Johannes op Patmos schrijft aan de gemeente van Efeze. We hebben enige tijd geleden uit Openbaring 1 mogen preken in uw midden. Toen ging het over de verschijning van de verhoogde Christus. Dat Johannes daar bevend als een, trillend als een rietje, daar aan de voeten van de verhoogde Christus lag. En dat Christus zijn rechterhand op hem lag. En dat hij daar in zijn heerlijkheid verscheen. Dat is al even geleden, misschien ben je het al lang vergeten, maar we vervolgen eigenlijk diezelfde stof. En ook al bent u de preek vergeten, is dat geen enkel probleem, want het gaat natuurlijk om die eerste brief vanmorgen. Laten we luisteren wat de Heere ons te zeggen heeft. De eerste brief aan Efeze. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze, dit zegt hij, die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond, om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat die ik ook haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Amen. Gemeente, wij staan stil bij de eerste brief van de verhoogde Christus aan zijn gemeente te Efeze. En het zal gaan, de preektekst zal gaan over het gehele schriftgedeelte wat we hebben gelezen. Gemeente, na het amen op de prediking zingen we een antwoord erop uit Psalm 116 en daarvan het eerste vers, Psalm 116, vers 1, zingen we in antwoord op de prediking en zonder verdere aankondiging. Gemeente, jongeren en ouderen, tijdens de voorbereiding op deze preek zag ik telkens in gedachten dat beeld van die apostel Johannes die daar op dat eiland Patmos liggend aan de voeten van de verhoogde Christus is. Het is wat, hè? Je ziet dat zo voor. Ja, tenminste, als je een beetje een beelddenker bent. Het eerste hoofdstuk van de Openbaring aan Johannes, daar op dat eiland Patmos. Johannes trillend als een rietje, stil, alleen, uitgeschakeld, verbannen op het eiland Patmos. En dan aan de andere kant die verhoogde Christus, die gordijnen die open zijn gegaan, de hemelse heerlijkheid die daar op het eiland Patmos gezien wordt. Ik begrijp het wel dat Johannes daar trillend als een rietje plat voorover ligt bij het aanzien van deze heerlijkheid. Hij schrijft het ook op, hij krijgt de opdracht om het op te schrijven. Wat hij ziet, wat hij hoort, en hij krijgt ook de opdracht om de brieven te schrijven. Maar wat ziet hij daar? Die verhoogde Christus, die schittert in zijn goddelijke majesteit en luister. In zijn oogverblindende reinheid en heerlijkheid. Zijn haren, zijn zijn stralend wit als sneeuw. Johannes heeft er geen woorden voor, het is als sneeuw. Zijn ogen als een vuurvlam, zijn voeten als blinkend koper gloeiend gemaakt in een oven. Zijn stem als van het geluid van vele wateren. En uit zijn mond komt een tweesnijdend scherp zwaard. En in zijn rechterhand houdt hij 7 sterren vast. Daar op het eiland Patmos gaan de gordijnen van de hemel open. En krijgt Johannes een indruk van de hemelse troonzaal. De troonzaal van Jezus Christus. En zo krijgt Johannes een opdracht van de koning van de kerk, om alles op te schrijven wat hij hoort en wat hij ziet. Dat kun je ook lezen in Openbaring 1 en dan die laatste 2 versen. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat er is en wat hierna zal geschieden. Dus hij krijgt een opdracht. Johannes krabbelt als het ware weer op. Hij lag voorover aan de voeten van de verhoogde Christus. Hij krabbelt op, hij pakt een stuk papier, een papyrie, of een ander stuk papier, en hij begint te schrijven wat hij ziet, wat hij hoort. En dan geeft de Christus nog een uitleg. Johannes, wat je nu ziet, het geheimenis van die 7 sterren die in mijn rechterhand zijn, dat zijn de dienaren, dat zijn, gemeente, dat zijn degenen die de boodschap doorgeven aan zijn gemeente. En die 7 gouden kandelaren, 7 gouden kandelaren, dat zijn de 7 gemeenten van Klein-Azië. En dan komt de opdracht. De opdracht om te gaan schrijven, de eerste brief aan Efeze. Het zijn dus 7 gemeenten en we kunnen bijna gaan beginnen met deze eerste brief, maar nog één ding. En dat is ook nodig om vooraf duidelijk te maken. Deze brief, ja, inderdaad, is bedoeld voor Efeze, de eerste gemeente van de 7. Maar heeft u ook gelezen wat er aan het einde van elke brief is geschreven? Lees u maar mee, vers 7 van deze brief. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Nou, als we Nederlands krijgen op school, een gemeente of gemeenten. Een gemeente is enkelvoud en gemeenten, nou, dat is meervoud. Dat betekent dus dat de brief niet alleen aan Efeze is bedoeld, maar aan de gemeenten. Dus ook aan Smyrna en Pergamus en Thyatira, aan Sardis en Philadelphia en aan Laodicea. Elke keer aan het einde van elke brief, dus aan Efeze, maar ook vers 11, Smyrna, komt gemeenten voor. Pergamus, vers 17. Gemeenten. Thyatira, vers 29. Gemeenten. Sardis, gemeenten. Philadelphia, alles gemeenten. En die aanhef, gemeente, van die brief, die maakt duidelijk dat in eerste instantie de brief is geschreven naar de desbetreffende gemeente. Dus het begint aan de gemeente van Efeze. Nou, dat is dus Efeze. Dat is de eerste. Maar elke brief werd ook verstuurd naar die andere 7 gemeenten. Het was dus een rondzendbrief, bedoeld voor alle gemeenten, ter lering en vermaning, vertroosting en opscherping. Dus het was in eerste instantie bedoeld voor Efeze, maar ook voor de andere gemeenten. En daar blijft het niet bij, want wonder van genade, die rondzendbrief is niet geëindigd toen al die 7 gemeenten in Klein-Azië de brieven gelezen hadden. Het is niet zo dat die brieven daarna de prullenbak ingegaan zijn, want ja, ze hebben ze allemaal gelezen. Nee, die brieven van de verhoogde Christus die zijn bewaard gebleven. Door de eeuwen heen overgeleverd. En ook opgenomen in de kanon, in de Bijbel. Om het door te geven als een rondzendbrief aan Gods kerk. Van alle tijden en van alle plaatsen. Deze brieven zijn bedoeld voor de gemeenten van Jezus Christus. Zo ook vanmorgen. In Gods gemeente hier in Kralingseveer. Deze brief is door Gods geest vanmorgen hier gebracht. Vanmorgen. Vanmorgen krijgt u een brief van de verhoogde Christus. Die onder de bediening van de verzoening geadresseerd is aan jou, aan u en ook aan mij. Ja, dat komt dan wel wat dichterbij. We kunnen dus niet met onze armen over elkaar nadenken over hoe die gemeente in Efeze in elkaar zat. Ja, ik zeg het maar even. Want als u denkt dat u hier vrijblijvend in de kerk kunt zitten, om te luisteren naar wat het woord van God u te zeggen heeft. Vrijblijvend, dat gaat nooit. Dan heeft u het echt goed mis. Dat gaat niet. Deze brief is vanmorgen voor u en voor jou, voor de gemeente van Kralingse Vier. Een brief die direct ook hoog inzet. Lees maar mee. Dit zegt Hij. Dit zegt Hij. Met een hoofdletter. Het wordt direct duidelijk, deze brief benadrukt dus niet het apostolisch gezag van Johannes. Dat had Johannes ook kunnen doen. Ik, Johannes, schrijf deze brief op Patmos vanuit zijn apostolisch gezag. Maar deze brieven die zijn geschreven naar het goddelijke gezag van de verhoogde Christus. Dit zegt Hij, met een hoofdletter. En dat is een aanduiding die in het Oude Testament ook gebruikt wordt voor de profeten. Zij namens de Heere een boodschap hadden voor het volk. Alzo spreekt de Heere. Dit zegt de verhoogde Christus. En dan volgt er direct achteraan die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die te midden van die zeven gouden kandelaren wandelt. Dat heeft Johannes gezien, dat gezicht. Die hemelse troonzaal. En wat een beeld is dat. Johannes ziet Christus als de hemelse hoge priester. Die wandelt tussen die zeven gouden kandelaren. Gemeente, dat is het beeld van Christus. Die wandelt tussen de kandelaren van zijn gemeente. En ook dat is zo mooi als je de Openbaringenbrief leest. Ook dat is een verwijzing naar het Oude Testament. Het is het beeld van de hoge priester die de kandelaar inspecteert. Kunt u lezen thuis in Exodus 25, Exodus 27. Dat was een opdracht van de Heere. De kandelaar die in het heilige stond, in het heilige, die moest 24 uur per dag, 7 dagen in de week, dus altijd branden. Blijvend branden. Er mocht geen rook van afkomen. En als de olie op was, dan moest de hoge priester het erbij vullen. En hij knipte iets van het lont af als dat nodig was. Hoe het dan ook zij, hij stond er garant voor dat de kandelaar altijd, altijd licht gaf. Vol in het licht stond. En zo wordt de verhoogde Christus in die hemelse troonzaal getoond. Die hemelse hoge priester die ons vanmorgen wordt voorgesteld is Jezus Christus. Die wandelt tussen die zeven kandelaren van zijn gemeenten, van zijn kerk. En hij wil geen rook. Hij wil vuur. Hij wil helder licht. En hij staat erop dat de zeven kandelaren helder licht blijven verspreiden. Het moet een licht zijn in die duisternis. En zo wandelt de hemelse hoge priester door in het midden van die zeven gouden kandelaren. En daarmee toont hij aan dat hij heel nauw en dicht betrokken is bij zijn gemeente. En dan staat hij als eerste stil bij de kandelaar van Efeze. Hij inspecteert de kandelaar van Efeze. Er vindt dus een kandelaarinspectie plaats. Toen in Efeze en vanmorgen in Kralingse Veer. De verhoogde Christus die met zijn ogen als van vuur zijn gemeente door en door kent, begint te spreken. Ik ken uw werken. Ik weet ze. Dit zegt Hij. Het eerste wat hij zegt, ik ken uw werken, van u, van jou, van mij, allen persoonlijk vanmorgen. Ik weet ze. Ik weet hoe je gekomen bent naar de kerk. Ik doorgrond je door en door, we hebben ervan gezongen. Ik ken je zitten en je staan. Niets is voor mij verborgen en in het bijzonder onder de bediening van de verzoening. Ik kijk met mijn ogen als van vuur dwars door je heen. Ik kijk tot in de diepste krochten van je ziel. Dat is wat. Dat is wat dat de verhoogde Christus vanmorgen u aanzegt. Ik ken uw werken. Hij inspecteert de gemeente van Kralingse Veer. En hij kent ons allen persoonlijk. En hij zegt het vanmorgen, ik ken uw werken. Je hoeft je niet te verbergen. Dat lukt je toch niet. Doe vooral geen moeite. Ik ken uw werken. Ja, ook in de week van voorbereiding op het Heilige Avondmaal klinkt de stem van Jezus Christus. En hij zegt het ons, ik ken uw werken. Je hoeft er niets bij te doen, je hoeft er niets af te doen. Je kunt er niets anders van maken, want ik doorgrond je. Hoe dan ook, dat is ook logisch eigenlijk, hij is onze schepper. Onze vermeerder, hij heeft ons gemaakt. Hij weet precies wie wij zijn. Hij doorgrondt ons, hij weet ons zitten en ons staan. En dan begint hij, de Heer Jezus Christus, met het zuivere licht van de kandelaar in Efeze. Vind ik ook zo mooi eigenlijk. De Heer Jezus begint met wat er goed gaat. Dat is ook best... De Heer Jezus Christus is in alles volmaakt. Hè? Ook hierin, hij is de grote pedagoog. Hij begint met wat er goed gaat. En dan vervolgt hij... Ik ken uw werken, uw arbeid, uw inspanning en uw volharding, dat is uw leidzaamheid. En ik weet ook dat u het kwade niet kunt verdragen, dat u kwade mensen niet kunt verdragen. Dat u op de proef hebt gesteld die zich voordoen als apostelen, maar het eigenlijk niet zijn. En dat u ontdekt hebt dat het leugenaars zijn. Dat is een zuiver licht. Ik zie in Efeze een zuiver licht, zegt de verhoogde Christus. De leden van de gemeente van Christus in Efeze konden het kwade niet verdragen. Ze konden er niet bij dat je iets afdoet aan Jezus Christus. En daar wil ik even bij stilstaan. Dat is een aanwijzing, gemeente. Als je het kwade niet kunt verdragen. Iedereen en alles wat tegen Christus inging, dat konden ze niet verdragen. Hoe komt dat? Hoe zou dat komen dat je het kwade niet kunt verdragen? Nou, dat kan alleen maar als er liefde is. Toch? Ik kan het met een voorbeeld wat duidelijk maken. Misschien voor de kinderen, de jongeren. Nou ja, ook voor de ouderen trouwens, en dan snappen het allemaal tenslotte. Je hebt verkering. Je bent smoorverliefd. Op die ene jongen. En alles wat hij zegt, is leuk. Weet je wel, die vlinders in je werk. Alles wat hij doet, is geweldig. En als je hem ziet, dan voel je die vlinders in je buik, zoals ze dat noemen. Als hij je aankijkt, dan smelt je als het ware weg. Hij kan niets verkeerds doen. Je bent verliefd. En je hebt hem lief met heel je hart. Hoe komt dat? Het komt omdat hij ook zo lief voor jou is. Hij is er altijd voor jou. En als je hem nodig hebt, dan slaat hij een arm om je heen. En als er iemand is die iets kwaads over hem zegt, wat doe je dan? Kun je dat verdragen? Stel eens het liefste persoon in je leven voor... En als er iemand is die daar tegenin gaat, kun je dat verdragen? Dat snijdt toch door je ziel? Je springt voor hem in de bres en je zegt het geen kwaad woord over mijn vriend. Als je aan hem komt, dan kom je aan mij. Je hebt hem lief. En daarom kun je het kwade van hem, wat over hem gezegd wordt, niet verdragen. kunt er niet tegen als je je vriend in een verkeerd of in een kwaad daglicht zetten. Kijk, dat is dus wat er gebeurt. Dat is wat er gebeurt in Efeze. Als je door het geloof iets van de liefde van Jezus Christus kent, dan hoef je niet voor in Efeze te zijn, maar dat is hetzelfde als in Kralingse Veer. Als je iets van de liefde van Jezus Christus kent en je hart is vol van Hem, kun je het dan verdragen? Als Christus niet verkondigd wordt? Of als er in de wereld iets gezegd wordt? Of als er een vloek, je zit in de tram of zo? Of de metro in Rotterdam. En je hoort de naam van Jezus. Het snijdt door je ziel. Dat iemand zijn teen stoot en dan zo nodig de naam van je liefste moet zeggen. Kun je het verdragen? Heb je er last van? Als Christus onze kandelaar inspecteert en hij ons doorgrondt en hij zegt dat ik ken uw werken, wat komt hij tegen? Ziet hij vanmorgen een helder licht schijnen? Zijn er onder ons die het kwade niet kunnen verdragen? Als het gaat om de gemeente en de tijd waarin de christenen toen leefden, zijn er ook wel parallellen te trekken met de tijd waarin wij nu leven. Zomaar een paar voorbeelden. Efeze was een stad waar de afgoden werden aanbeden en waar occulte, duistere praktijken werden uitgevoerd. Dat konden ze dus niet verdragen. Nou, laten we dat eens spiegelen. Hoeveel afgoden worden er in onze tijd niet aanbeden? En vergeet niet, hoeveel occulte praktijken worden er ook in onze tijd uitgevoerd? In Efeze hebben ze gedreven door de liefde en door de ijver aangespoord geleerd om te strijden. Het zijn strijders. Tegen wat? Tegen de boze machten. Tegen de verkeerde invloeden van buitenaf. Hoe zit dat met Gods gemeente in Kralingse Veer? Zijn we strijdbaar? Als het gaat om gevaren, bent u er alert op? De verleidingen die wij op allerlei manieren tot ons krijgen. Kunt u het kwade verdragen? Beetje water bij de wijn? Ja, moet toch kunnen leven tenslotte? De christenen in Efeze waren erop gebrand dat de leer bewaakt werd. De leer. Dat betekent dat wat van Christus, van God drieënig gezegd wordt vanuit zijn woord. De leer is niet stoffig. Het is niet de leer die een zware last is, maar dat wat van Jezus Christus gezegd wordt en wat van God de Vader en van de Heilige Geest gepredikt werd, dat vanuit Gods woord was. Ze waren erop gebrand, want je kunt van buitenaf de muren wel bewaken. En je kunt wel proberen om de wereld buiten te houden, dat lukt je sowieso niet. En daarom waren ze erop gebrand dat van binnenuit de gemeente niet zou afbrokkelen. Dat de leer, die gezonde leer tot de zaligheid, dat die gepreekt werd. En daarom hebben ze ook de Nicolaïten, die een andere leer, een dwaalleer hadden, ze hebben het ontdekt. En daar krijgen ze ook een opmerking van de verhoogde Christus, die zegt, dit hebben jullie wel gezien, daar ben ik dankbaar voor. Zij beproefden de leraren heel zorgvuldig, door de gave van de onderscheiding der geesten. En als Christus niet centraal stond en niet al de eer kreeg die hem toekomt, dan konden ze dat niet verdragen, omdat ze hem zo lief hebben gekregen. Zit dat met ons, gemeente? Zijn we alert op de zuivere Bijbelse leer? Bent u ook bereid om daarvoor uit te komen, ook als het wat kost? Ook als anderen er wat van vinden? In Efeze hebben ze smaadheid gedragen, omwille van zijn naam. Ze hebben volharding getoond, zich ingespannen, zonder daar moe van te worden. Ja, we vergeten, we gaan vaak veel te snel door naar, maar dit heb ik tegen u, hè. Dan is Efeze de gemeente, ja, waar het licht bijna uitgaat, en daar kom ik zo nog wel op terug. Maar vergis u niet wat hier allemaal gezegd wordt. wat de Heer Jezus Christus zegt. Al die positieve dingen die erin staan. Het is geen passieve gemeente. Ze zijn actief. Ze zijn trouw. Hoe zit dat met ons gemeente? Zijn wij bereid om smaadheid te dragen? Als je uitgelachen wordt, als je zegt dat je in God gelooft, geloof je daar nog in? In een God? In een schepping? Denk je nu echt dat Jezus is opgestaan uit de doden? Voel eens aan je voorhoofd, man. Je bent niet meer van deze tijd. Al die dingen hebben de christenen in de eeuwse voor. Ze dragen die smaadheid omwille van zijn naam, omdat ze hem lief hebben. En dan komt in één keer dat vierde vers. Maar dit heb ik tegen u. Voelt dat niet een beetje hard? Wat vindt u daar nou van? Ik heb bewust eerst dat positieve neergezet. Na één keer is het alsof alles als een pudding in elkaar valt. Dit heb ik tegen u. Is dat zo? Ga ik even terug naar die liefde. Hè? We hebben het over die liefde gehad. Ze konden het kwade niet verdragen vanwege de liefde die de Heilige Geest in hun hart ontstoken had, de liefde van Christus. Is het dan hard dat de Heer Jezus zegt, maar dit heb ik tegen u. Wat is eigenlijk echte liefde? Wat is echte liefde? Als je om de hete brei heen gaat of zo, is dat echte liefde? Als je in een huwelijk niet elkaar durft te wijzen op de dingen die niet goed gaan, is dat echte liefde? Je mond maar houden om de vrede een beetje te bewaren, is dat echte liefde? Nee, toch? Eigenlijk is dit het teerste van deze brief. In die woorden lees ik een teleurgestelde liefde. Dit heb ik tegen u. Het is de stem van de hemelse bruidegom, die zijn gemeente zo graag ziet als een bruid zonder vlek. Maar dit heb ik tegen u. Als Christus spreekt, dan is hij eerlijk. Dan draait hij er niet omheen. Dit heb ik tegen u, dat u de eerste liefde hebt verlaten. Ook hierin spreken de profeten van het Oude Testament. Ik denk aan Jeremia 2, vers 2, waar de Heere terug verlangt naar die eerste liefde. Ik citeer Jeremia 2. Ik gedenk de weldadigheid van uw jeugd. Ik denk aan de liefde van uw ondertrouw toen u achter mij aanging in de woestijn. Die eerste liefde, die sprankelende liefde. Christus zegt, ik ben die eerste liefde, die verliefdheid, die vlinders in je buik als het gaat om Jezus Christus. Als je de naam van Jezus hoort en je wordt vervuld van zijn liefde, die liefde, die mis ik. Dat is wat. Tegelijkertijd ziet de verhoogde Christus dat het licht van de kandelaar dus begint te flikkeren. Tijdens die kandelaarsinspectie ziet hij wel licht, het brandt wel, maar je weet wel, hè, als je 's avonds zo'n tuinfakkel hebt, het is een mooie zomerse avond, vanavond steek je er misschien een op en als dat olie een beetje opgaat, dan zie je dat vlammetje gaan en het duurt maar even en vervolgens dan zie je rook en dan is het vlammetje uit. Geen helder licht. Dat is wat de situatie van de gemeente van Efeze. Het vlammetje flikkert nog wel, maar het kan elk moment gaan roken. En dan is het donker. Dat is dus de situatie in de gemeente van Efeze. Het brandt nog wel en er is nog licht. Maar als het zo doorgaat, dan zal dat heldere licht snel gedoofd worden. En zal het donker worden. En dat komt omdat de eerste liefde is verlaten. De eerste liefde. Dan kom ik toch weer even terug op dat voorbeeld. Je bent verliefd, weet je nog? Die eerste liefde. Als nu de liefde van de Heer Jezus Christus voor het eerst in je leven gaat schijnen in je hart. Dat je iets van Jezus mag zien. Dat je door het geloof persoonlijk hem mag kennen. Dat je uit God geboren wordt en Jezus mag zien in zijn persoon en in zijn werk. Dan ontstaat daar die eerste liefde. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij geeft je ogen om Jezus te zien als nooit tevoren. Om hem te omhelzen. Om hem lief te hebben met heel je hart. Dan is hij je alles geworden. Hij heeft jouw zonden vergeven door het bloed. Dat stroomde op Golgotha. Toen hij zijn lichaam aan het kruis genageld heeft, gemeente. Toen hij de straf droeg die ons de vrede aanbrengt. Als je dat mag zien, hij stierf voor mij. Ik heb de eeuwige dood verdiend, maar Jezus is mijn liefste. Hij is de weg gegaan die ik had moeten gaan. Die liefde, die eerste liefde, is die de gemeente. En kom nou niet met dat verhaal van ja, maar die eerste liefde, dat verandert in houden van. Streep. Onzin. Dat is niet wat Jezus zegt. Natuurlijk, ik weet het wel, als je getrouwd bent, dan wordt het houden van. Maar die eerste liefde, die fonkelende liefde. Bent u daar voortdurend mee voor Gods aangezicht, dat u die liefde niet verlaat? Deze is mijn liefste. In hem is alles te vinden. Hij is zo begeerlijk. Ik geef me over in zijn middelaarshanden. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Deze Jezus is alles waard. Deze Jezus is mijn leven waard. Is het herkenbaar? Ik bedoel niet dat je dat allemaal hetzelfde mee moet maken. Nee, dat niet. Maar één ding, voor alle Gods kinderen gemeen. Dat mogen we ons aan toetsen vanmorgen. Dat die eeuwige liefde van God de Vader en Jezus Christus je hart, je koude stenen hart, dat gebroken is. En dat je smelt van zijn liefde. Door de werking van de Heilige Geest. En dat er door die liefde die door de Geest in je hart gewerkt is, die het uit Christus neemt en in je hart plant, dat daar wederliefde komt tot hem. Ik heb hem lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Kun je niet meer scheiden van elkaar? Het huwelijk van die hemelse bruidegom en zijn bruidskerk staat vast. Zo spreekt de verhoogde Christus tot u en tot jou. Hoe staat het ervoor met je eerste liefde? Spiegel dat eens aan je leven. Kijk, diepte en hoogte, het is verschillend. Maar toch die vraag, hoe staat dat met die eerste liefde? Die tinteling in je ziel. Dat je warm wordt van binnen bij het horen van zijn naam. In de evenste is die liefde verdwenen. Dat is niet tragisch. Je zou zeggen, oh, dat is toch ook wat, hè? Dat is toch wat? Nee, dat is niet tragisch. Ze hebben het niet verloren, kwijtgeraakt. Verlaten. Ze hebben de liefde verlaten. Wat gebeurt er dan? Nou, gemeente, dit is flinterden. Maar oh, zo belangrijk, dit onderscheid. Ja, ze hebben de leer van de Nicolaïten ontdekt, die tegen Gods woord was. Ja, ze waren in de leer. Zuiver in de leer. Maar het is flinterdun. Je kunt strijden voor de leer. Strijden voor de waarheid. Maar toch in die strijd. De liefde verlaten. Dat je met de borst naar voren kan vertellen. Maar wij hebben hier de leer. De ware leer. En wat gebeurt er als je die liefde... Hoe komt het dan dat die liefde verlaten wordt? Nou, dat kan zomaar zachtjes aan. Zomaar heel zachtjes aan. Het gebed verflauwt. Die verborgen omgang met de Here wordt minder en minder. Het is de levensader van de ziel, hè? En je hebt het druk met van alles en nog wat. Misschien wel met het werk in de kerk. Je bent druk met de leer, de bescherming van de kerk en allemaal goede dingen. En blijf dat vooral doen. Maar vergeet het niet. Vergeet hem niet te zoeken. Voordat je op huisbezoek gaat. Voordat er werk is in de gemeente, verenigingsleven, de leiding, de club, de jongerenavond. Voordat je het woord opendoet. Heere, Heer Jezus, kom in mijn hart. Vervul mijn hart met uw liefde. Dat je die liefde door mag geven aan anderen in de gemeente. En als dat gebed weg is, dan is die innige geloofsrelatie die verflauwt en die eerste liefde wordt verlaten. Misschien heb je wel de ijver, maar de liefde niet. Gemeente, dat is zinloos. Dat is zinloos. Ja, ik denk aan 1 Korinthe 13. Je kunt werken tot je een ons weegt. Maar als je de liefde niet hebt, 1 Korinthe 13, lees het thuis maar na. Als je de liefde niet hebt, wat heb je dan? Dan is het gebakken lucht. Dan is je leer en je leven, het leeft niet. Als je je best doet, maar de liefde verlaat, dan is het een lege huls. Nou, dan moet ik toch die vraag stellen. Zijn er onder ons vanmorgen die de eerste liefde hebben verlaten? Is dat zo? Het is volgende week avondmaal. De meester is daar en hij roept. En je kijkt terug. Je denkt, wat heb ik ervan gemaakt? Bedenk eens hoe goed het was. Bedenk dan eens waar u van afgevallen bent, zegt de verhoogde Christus. Als het koud en kil en lauw geworden is in uw leven, en je niet kunt ontkennen dat de Heere begonnen is, keer dan terug. Bedenk eens hoe hoog je gevallen bent als je de eerste liefde bent kwijtgeraakt. Als Jezus Christus niet meer leeft, maar je alleen nog maar met je verstand kunt zeggen dat hij de middelaar is. De zaligmaker. Bedenk dan eens hoe het was toen hij zo dichtbij was. Toen je misschien voor het eerst aan de tafel werd getrokken met koren van liefde. Bedenk eens waar u bent uitgevallen. En bekeert u. Ga terug. Hij staat te wachten. En doe uw eerste werken. Toen je belijdenis mocht doen voor God en zijn gemeente. Weet u het nog? Weet je het nog? Toen je zo vol was van zijn liefde. Keer terug. God wil je daar hebben. Vol van hem. Dat de liefde eruit spat. Dat anderen jaloers gemaakt mogen worden. Bekeer je. Doe uw eerste werken. Reset. Begin opnieuw. Terug naar start. Ken je dat spel? Monopoly, hè? Ze is dat gewoon. Terug naar start. Begin nou eens opnieuw. Begin opnieuw. Kom maar gewoon met lege armen, met lege handen. Zeg het maar, Heere, u doorgrondt mij, u kent mijn werken, ik heb er niets van gemaakt. Maar u kunt toch niet ontkennen dat het anders is geweest. En ik ben zo van hoog gevallen en hier ben ik. Maar vul opnieuw mijn hart. Maak me vol van uw liefde. Hou vol, gemeente. Want er komt er een belofte. Het is een bevel en een belofte. Zo mooi, hè? Je mag met het bevel naar Gods troon. Naar die hemeltroon. Waar Jezus Christus wandelt. Waar de Heer Jezus Christus je kandelaar bekijkt en inspecteert. Je mag terug naar Jezus. Zeg het maar, hier ben ik opnieuw. Ik heb gehoord dat ik moet komen, dat ik me moet bekeren. Vergeef me al mijn zonden. En breng me terug op het moment van die eerste liefde. Herinner de Heer Jezus er maar aan. Dat het zo mooi was en zo goed. En dan staat er, Dan geeft de Heer Jezus een belofte. Wie oren heeft, die horen. Laat hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. En wie overwint, hem zal ik te eten geven. Van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. Die overwint. Het betekent hier geloven en volharden tot het einde. Vaak wordt daar het beeld van een renloop, een hardloopwedstrijd van gegeven. Of een militair, het kan ook een militair iets zijn. Het overwinnen, dat betekent dat je alles op alles zet. Dat je je vasthoudt aan wat God beloofd heeft. Zijn trouw en zijn belofte. Volharden in het gebed. Volharden in het geloof dat gegeven is. Je zult overwinnen. Als je het in hem mag vinden. Je zult overwinnen. Waarom? Omdat hij al gewonnen heeft. Je strijdt de goede strijd. Omdat Jezus u voorgaat. En omdat hij gestreden heeft. Omdat hij aan het kruis gehangen heeft. Omdat hij de kop van de Satan vermorzeld heeft. Volhard in het geloof en zie op Jezus. En weet dat Jezus je zal geven. Alles, alles wat je hier op deze aarde nog mist. Ik zal hem geven. Ik zal haar geven. Te eten van de boom des levens. Die in het midden van het paradijs van God is. Wat een vooruitzicht. Het nieuwe Jeruzalem wordt hier geschilderd als de boom des levens. In Openbaring 22 vers 2. Als het gaat over dat hemels Jeruzalem. Dan ziet Johannes opnieuw. Die boom, in het midden van haar staat aan de ene en aan de andere zijde van de rivier, de boom des levens in het hemels Jeruzalem. Wie overwint en wie de goede strijd zal strijden, zal overwinnen. En u zult eten van de boom des levens. Zalig zijn zij, Openbaring 22 vers 14, die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens. En zo mogen zij door de poorten van de stad binnengaan. Het hemels Jeruzalem. Dat is het uitzicht wat Christus geeft aan de gemeente van Efeze. Wat Christus geeft aan u, aan jou en aan mij vanmorgen. Hij zal neerdalen van de hemel. God zal bij de voltooiing van het koninkrijk onder de mens wonen. En de boom des levens zal in ons midden zijn. Volhard, gemeente. Keer terug, bekeert u als u de eerste liefde bent verlaten, heeft verlaten. En volhard en strijd de goede strijd. En kijk omhoog. De boom des levens die in het midden van het paradijs van God in het hemels Jeruzalem staat. Je zult er van eten. Die toekomst die wacht op u, op jou, op mij. Als je de liefde van Jezus Christus, ingelijfd in Jezus Christus mag kennen, eruit mag leven en volhard. Wat zal de wereld dan mooi zijn. Zo mooi zijn op die dag. Als Jezus weer zou komen op de wolken. En alles wat leeft, de natiën, de volken, dat ze zullen buigen vol ontzag. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Als God zijn tent zal opslaan bij de mensen. Als volken niet gescheiden meer door grenzen zich zullen scharen onder Christus vlag. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Als heel de schepping gezuiverd zal zijn. De aarde vernieuwd zal zijn, genezen van al ons kwaad, van al ons wangedrag. Dat zal de wereld mooi zijn, op die dag, als God zal herstellen wat wij verknoeiden. Als rusten zullen al de zwaar vermoeiden, als tranen zijn verdreven voor een eeuwige lach. Dat zal de wereld mooi zijn, op die dag. Als God zijn volk met heerlijkheid zal kronen en in het nieuw Jeruzalem ons doet wonen. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Amen.